Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze serie wordt gemaakt vanuit de leergang loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam en mijn naam is Japke Ebbingen. In deze aflevering gaan we het hebben over de omgang met depressieve jongeren. En dat doe ik met iemand die hier alles vanaf weet. Bernet Elsinga, hoogleraar stressgerelateerde psychopathologie aan de Universiteit Leiden. Met haar onderzoeksgroep doet zij al jaren onderzoek naar de invloed van trauma en stress op ons functioneren. Ze heeft veel intergenerationeel onderzoek gedaan. Hoe trauma's generaties kunnen doorwerken, hoe de negatieve gevolgen van stress of trauma kunnen worden gereduceerd en welke rol de communicatie tussen ouders en kinderen hierin speelt. Met haar nieuwste onderzoeksprogramma richt zij zich op de interventies voor ouders met jongeren met depressieve klachten. Wat kunnen wij hieruit leren voor de begeleiding van jongeren? Bernet, fijn dat je er bent.
Ja, dank je. Ook heel fijn om hier te zijn. Een geweldige introductie. Dus...
Nou, graag. Ik heb jou een keer horen spreken voor een zaal. En dan maak je heel vriendelijk en bemoedigend contact met iedereen daar. En daarna zeg je dan aan de zaal soort haast verontschuldigend... Het spijt me, wat ik jullie ga vertellen is geen leuk verhaal.
Ja.
En toen dacht ik, hoe komt zo'n blijmoedig, positief mens... zo geïnteresseerd in dit, nou, treurige, donkere kant van het leven misschien?
Ah, goede vraag. Ja, nou ja, die context was wel heel bijzonder... want het ging over science en cocktails. Dus mensen zaten met cocktails en ik ging vertellen over de impact van trauma. Dus dat, die setting, dat schuurde natuurlijk een beetje... Maar ik heb altijd wel inderdaad fascinatie gehad voor... Nou ja, als klinisch psycholoog ben je sowieso bezig met het lijden van de mens. En ja, ik vind het heel fascinerend eigenlijk hoe de omgeving... wat je meemaakt, wat je ervaart, hè, wat voor impact dat... Hoe dat je vormt. En dat gaat natuurlijk ook heel erg in de positieve kant... maar ook ja, in negatieve ervaringen. Ja, het is moeilijk om te zeggen van waar dat precies uit voortkomt. Maar ja, die interactie tussen lichaam en het brein en de ervaringen, dat heb ik altijd.
En een balans tussen de zware kant van het leven en de positieve kant van het leven. Ja. Omgang met depressieve jongeren. Wordt het een somber verhaal in deze podcast, denk je?
Nee, we kunnen weer gerustgesteld zijn. Ik denk dat wij ook gewoon een heel... positief verhaal. Hè? Op zich is er natuurlijk echt zo dat er veel jongeren depressief zijn. Maar ook dat er van alles aan te doen is. En daar gaan we ons ook vooral op richten.
Daar gaan we ons richten. Laten we dan eens even kijken. Kan je ons meenemen in de stand van het land? Er zijn veel zorgen over het welzijn van jongeren. Veel jongeren zijn eenzaam of hebben depressieve gevoelens. En het lijkt... Ik weet niet of dat echt werkelijk zo klopt, maar het lijkt alsof sinds de coronapandemie dit ook nog zelfs is toegenomen. Is dat zo? Hoe is de stand in het land?
Ja, nou dat is, ik moet zeggen, dat is niet echt mijn expertise, maar het is wel echt aangetoond dat ja, de stemming en de spanning onder jongeren en studenten, dat echt is toegenomen de laatste jaren. De oorzaken zijn niet helemaal duidelijk. Maar het is zeker dat de coronapandemie en de isolatie... dat echt wel impact heeft gehad. Hopelijk trekt dat ook weer bij. Er zijn nu wel heel veel initiatieven natuurlijk ook... om te zorgen dat jongeren weer meer ingebed zijn. En nee, op allerlei manieren dat er wel aan gewerkt wordt.
En je zegt eigenlijk de coronapandemie kan daar invloed op hebben gehad. Zijn er meerdere factoren? Wat heeft er allemaal invloed op dat toeneemt, die depressie bij jongeren? Heb je daar een beetje zicht op?
Ja, daar speelt denk ik... Want wat we weten van depressie is dat er echt heel veel oorzaken zijn. Dus er is nooit één oorzaak aan te wijzen. Ik denk bij meisjes... dus meisjes hebben sowieso meer kans om depressie te ontwikkelen. En dat daar de druk van het perfecte uiterlijk, perfecte leven leiden... wat ook door de sociale media wel echt... nog een extra boost heeft gekregen dat in ieder geval niet meewerkt. Ja, het is gewoon echt wel een stressvolle maatschappij geworden met veel prestatiedruk. Dus dat zal een rol spelen. Jongeren noemen ook vaak de schooldruk als oorzaak of medeoorzaak. Maar vaak is het toch een stapeling van gebeurtenissen en ook een karakter wat daar gevoelig voor is.
Dus je noemt inderdaad een man-vrouw verschil, vrouwen meer, de prestatiedruk, het perfecte plaatje, ja. Mogelijk isolatie van corona en dat dat misschien ook weer bijtrekt. Maar het zijn altijd meerdere factoren die samenkomen. Laten we even een paar begrippen helder krijgen. Wanneer spreken we over depressie? Wat zijn kenmerken? Want we noemen het natuurlijk heel makkelijk. Hè? We zeggen natuurlijk heel makkelijk, oh, ik voel me vandaag een beetje depressief. Maar dat zal niet het geval zijn.
Nee, dat is, dat kan je zo in de spreektaal zeggen. Maar dan ga je natuurlijk nog geen behandeling zoeken. Nee, dus het gaat echt om een langere periode van 2 weken. Waarbij je bij een dagelijks sombere stemming hebt. En niet meer kunt genieten van dingen die je eigenlijk heel erg leuk vond om te doen. Maar daar moet meer bij komen. Dus voor echt om een depressie volgens hebben we dan het handboek van de DSM. Dan zijn er minstens 5 criteria. Moet je aan voldoen als het ware. Dus dat gaat ook over dat je slaap echt heel erg verslechterd is. Of dat je in lichaamsgewicht aankomt of juist heel erg afvalt. Vermoeidheid kan een factor zijn. Laag zelfbeeld. En als je 5 van die criteria hebt en dat speelt meer dan 2 weken en het is niet een andere oorzaak waardoor dat veroorzaakt kan worden, dan zeggen we formeel er sprake van een depressie als het ook echt impact heeft op je dagelijks functioneren.
En je zegt als er niet een andere oorzaak is, wat zijn dan andere oorzaken?
Ja, het kan bijvoorbeeld een ziekte zijn, Pfeiffer bijvoorbeeld, of
Of dus een andere medisch aantoonbare
bijvoorbeeld. Of... Ja, dan is het geen depressie.
Dan noem je het geen depressie, dan is het of rouw of een ziekte. Dan heb jij ook met jouw onderzoeksgroep heel veel onderzoek gedaan naar trauma. Wat is de relatie tussen trauma en depressie? Is daar een relatie?
Ja, dat is er heel sterk. Ja, dus ik ben eigenlijk op dit pad gekomen. Van oorsprong heb ik veel onderzoek gedaan naar wat de impact is van als je vroeg in het leven, dus voor je 18e, traumatische gebeurtenissen meemaakt. Dan weten we dat ook veel impact heeft op je latere welzijn als volwassene. En in een groot onderzoek onder 3000 mensen zagen we dat volwassenen met depressie, dat de helft daarvan vertelt dat hij in de jeugd ofwel dat er psychische extreme mishandeling, of dat heel veel kritiek was, of dat er fysieke mishandeling was, of seksueel misbruik of verwaarlozing. Dus dat maakte eigenlijk dat ik dacht hier, die link is echt heel erg sterk.
Meer dan de helft heeft dus een traumatische ervaring.
Ja.
En dat leidt dus tot in het latere leven tot meer hogere kans op episodes van depressie.
Ja, precies. Ja. En dat zijn ook vaak de mensen die ook eerder depressief worden. En ook dat het vaak een heel chronisch patroon wordt. Dus dat maakte dat ik dacht van ja, dan moeten we echt kijken in die adolescentie. Dat is echt de periode dat de eerste depressies kunnen ontstaan. Dat jongeren echt daar gevoelig voor worden. Van hoe zit dat dan precies en wat maakt dat de ene jongere dan later veel depressies ontwikkelt en de ander niet.
En dus hoe groot ook het belang is dat we een beetje ongeschonden onze adolescentie doorkomen.
Ja, zeker. Dat is en ongeschonden. Niemand komt er ook weer helemaal ongeschonden doorheen. Dus ik ben ook heel erg geïnteresseerd in welke factoren, wat is er in de omgeving nodig? Bijvoorbeeld ook, wat kunnen ouders ook doen of andere omgeving, om juist ook negatieve ervaringen, heftige ervaringen, om die daar goed mee om te gaan. Want daar kunnen we ook heel goed.
Ja, want dat kunnen we ook heel goed. En je zegt natuurlijk iets heel belangrijks, dat ongeschonden, dat is niet waar.
Nee.
Zo zit het leven er niet uit. Nee. Dus eigenlijk ben je gaan kijken, wat is er nog meer in die context nodig om tegenslag, om daarmee om te kunnen gaan.
Ja, exact.
En tegenslag is wel iets anders dan trauma.
Ja.
Maar wel, hoe kun je daarmee omgaan? Dus het gaat heel erg eigenlijk over veerkracht, zo klinkt het.
Ja.
De rol van de ouders is jou bijzonder gaan interesseren. En daar richt jouw club zich ook op de laatste tijd. Waarom die ouders? En wat is er zo belangrijk aan die rol van die ouders?
Ja, dat is... vind ik echt fascinerend. Want een van de dingen die ik ontdekte, dat het inderdaad niet zozeer is wat een kind meemaakt, maar veel meer ook hoe ouders daarop reageren. Dus we zagen bijvoorbeeld in een grote groep jongeren die in behandeling waren voor allerlei klachten, dat het niet zozeer was van hoe heftig het iets traumatisch was wat ze hadden meegemaakt, of dat nou een auto-ongeluk was of extreem pesten. Maar of de jongeren aangaven of ouders heel liefdevol, warm waren, of juist heel kritisch. dat eigenlijk samenhing met de ernst van de posttraumatische stressklachten. Dus de herbelevingen en de vermijding, et cetera. Dus dat was voor mij echt een enorme eye-opener. Dat ik dacht, ja, we maken natuurlijk allemaal van alles mee. Maar hoe je ingebed bent en of daar dagelijks dat je echt wordt opgevangen. Dat er begrip voor is, dat er naar je geluisterd wordt. Of dat er nog een keer een reactie overheen komt van, ja, wat deed je daar ook? Of dat er juist kritiek kwam op wat je hebt meegemaakt of hoe je daarmee omgaat. Wat dagelijks gebeurt natuurlijk. Je zit met je ouders in een dagelijke context. Dat eigenlijk nog veel belangrijker is.
Wat een waardevol inzicht. Dus hoe dat systeem, en je zegt dat dagelijkse. Dus dat dagelijks in contact en dat ingebed zijn heeft een veel grotere impact over hoe je om kan gaan met tegenslag dan de gebeurtenis zelf.
Ja, precies. Dat is eigenlijk, en dat is niet alleen op dit onderzoek, maar veel meer onderzoek. We zagen bijvoorbeeld ook bij die volwassenen met depressieve klachten, dat wat het meest voorspellend is wat we dan noemden emotionele verwaarlozing. Maar dat was eigenlijk heel erg positief gesteld van, heb je het gevoel dat je ouders van je houden? Dat ze je zien dat als je verdrietig was als kind, dat er goed op werd gereageerd. Als mensen zeiden dat dat niet het geval was, dan was de kans op depressie veel groter. Dus dat is, ja, er zijn echt allerlei aanwijzingen dat
heel belangrijk is. Kunnen we dan even vanuit dat pad, ook vanuit die positieve bevraging die je net noemt, hoe ziet een gezonde ontwikkeling van het brein eruit? Hoe ziet veilige hechting eruit? Je werkt ook veel met het model van Paul Gilbert. Ik weet niet of daar een verband is, maar ja. Hoe ziet een gezonde ontwikkeling van het brein eruit?
Nou, misschien gaat het wat te ver om echt helemaal in de hersengebieden daarin te duiken. Maar je kan zeggen dat als een kind geboren wordt, dan kan het zichzelf natuurlijk nog helemaal niet kalmeren, niet troosten. Dus dat gaat allemaal heel erg via de ouders. Dus iedere keer als kind huilt en een ouder reageert er sensitief op, dan leert het kind dat de ouder er is. En gaandeweg kan het steeds meer leren om zichzelf ook te troosten. Dus dat internaliseert een kind eigenlijk. Dus dat gebeurt in de eerste jaren op een heel fysiek niveau. En tijdens de adolescentie is er eigenlijk nog een fase waarbij dat veel meer gebeurt op een meer verbaal niveau. Dus dat een kind ook iets kan delen wat het heeft meegemaakt. En dan eigenlijk leert hoe de ouder daarop reageert. Door daarover te oordelen of juist dat niet te doen. Ook hoe het met zijn eigen emoties om kan gaan. En ook of emoties worden herkend. En Paul Gilbert inderdaad is ook een van mijn grote inspiratoren geweest. Die noemt dat het soothing system. En dat is iets wat is ingebakken in ons brein. Dat is wat er bij ouders ook aangaat als ze kinderen krijgen. Maar dat moet wel gevoed worden. Dus als je daar als kind niks van meekrijgt, is het heel moeilijk om dat ook jezelf bijvoorbeeld te kalmeren als er iets heftigs gebeurt. Dus ik denk dat belang van dat soothing system, dat sterk ontwikkeld wordt, dat is heel groot.
En daar moet je in voorgeleefd worden. Ja. Als je meer wil weten over dat soothing system waar Bernette nu naar refereert, dat is het model van het Compassion Focus Therapy die Paul Gilbert heeft ontwikkeld. En daar hebben we in de loopbaancoach ook een aflevering aan besteed met psycholoog Daisy van Alsemgeest. Dus ook jij refereert nu aan die systemen en het belang vooral van dat soothing system in dit verhaal. Hoe je jezelf eigenlijk dus kunt geruststellen of kalmeren, hoe moet ik het noemen in het Nederlands?
Ja, precies. Het zit eigenlijk breed. Het is inderdaad, kan je überhaupt echte rust ontvaren, ontspanning en veiligheid ervaren. Zelf, maar ook in aanwezigheid van de ander. Kan je ook door de ander gesteund voelen bijvoorbeeld.
Ja, dus dit is het gezonde pad.
Ja.
Eerst meer fysiek, dan meer mentaal in die adolescentie.
Ja.
Maar dat je wordt voorgeleefd hoe je je eigen soothing system goed op orde kunt krijgen. Mm-hmm. Wat gebeurt er bij depressie? Hoe zit het dan daarmee?
Ja, dat is dat is meer hypothetisch. Maar wat we zien bij jongeren is dat ze als ze depressief worden, dus ik zeg niet dat het de oorzaak is, maar wat er dan gebeurt is dat jongeren zich vaak terugtrekken. Dat ze veel op hun kamer gaan zitten, ook contact met de ouder vaak verliezen. veel aan het piekeren zijn. En dat het voor ouders ook heel moeilijk is om een kind nog te bereiken. Dus in ieder geval, in sommige gevallen zal het soothing system al niet zo goed ontwikkeld zijn. Maar in andere gevallen was dat er wel. Maar door andere ervaringen, hè, bijvoorbeeld echt heftige dingen die op school zijn gebeurd. Of elders dat het kind zich terugtrekt en dat de ouder het kind ook niet meer kan bereiken. Dus dat is dan een lastig om dat soothing system nog te voeden.
Wat kun je als ouder dan doen met zo'n depressievere jongere?
Ja, nou eigenlijk veel meer dan ouders denken. Want we hebben dus veel gewerkt met ouders. En eigenlijk zonder uitzondering zijn ouders op een gegeven moment echt voelen zich zo machteloos dat ze het kind niet meer kunnen bereiken. Heb het gevoel inderdaad, ik kan niks meer. Ik weet ook niet meer zo goed wat ik moet doen. En ja, er kan van alles. Dus enerzijds is het natuurlijk heel belangrijk om te letten, om toch op allerlei manieren proberen dat contact weer te leggen. Dat kan in hele kleine dingetjes zitten. En dat steeds vol te houden met kleine briefjes. Even het kind laten weten dat je gewoon dat er aandacht voor het kind is. Dat het voor jou belangrijk is dat je... Ja, dat je wil dat het goed gaat met het kind, dat je van het kind houdt. Dus dat kan op allerlei manieren.
En dat kan soms best wel, je zegt volhouden. Hiermee, ja. Want dat kan best wel pittig zijn. Want
absoluut.
Een puber kan best wel afwijzend zijn.
Absoluut.
Ik wil je niet, ik doe de deur dicht, ik doe mijn koptelefoon op, ik doe een computer aan. Ik ben er niet. Dus het geeft allemaal signalen van ik wil niet.
Wegwezen.
En dan toch zeg jij door.
Ja, en niet door drammen natuurlijk, maar het gaat ook heel erg om het respecteren wel van de ruimte van het kind. Maar dat kan even iets liefs op een kamer achterlaten. Of toch steeds te zeggen van bij een ommetje van, goh, loop je even mee, ik zou dat zelf fijn vinden. Weten als je weet dat je kind ergens heel erg van houdt. Niet grote dingen, maar iets kleins, even meenemen. Die kleine signalen, dat komt toch ergens land dat wel. Dat hebben we ook gehoord van ouders. Maar er is veel meer wat ouders kunnen doen. Er is ook natuurlijk het threat system in de termen van Paul Gilbert. Dat maakt ook dat er gewoon minder spanning in huis is. Het is heel verleidelijk om kinderen ook kritiek te geven als ze depressief zijn. Want er is natuurlijk heel veel gedrag. Want ze gaan niet meer naar school. Ze kunnen heel geagiteerd zijn als ze depressief zijn. Allerlei dingen. Dus als ouder is er neiging om heel erg op dat gedrag in te steken. En dus ook zie je dingen te zeggen. Ga nou, nu is het echt wel tijd om naar school te gaan. En het is heel belangrijk om daar, dat echt mondjesmaat te doen en echt te begrijpen dat het kind dat niet doet om jou te pesten als ouder bijvoorbeeld. Of om de hand. Ze kunnen echt niet. Dus om daar meer begrip voor te hebben. En echt heel erg zuinig te zijn. We zeggen altijd eerst connectie, dan correctie. Ja, dus heel essentieel.
Eerst connectie, dan correctie. En dus op je handen zitten. Ja. Al het onmogelijk en het niet persoonlijk nemen.
Ja, absoluut.
Want ze kunnen echt niet anders als we het echt hebben over depressies.
Ja, en dat zijn nog andere dingen, vind ik wel heel belangrijk om ook te benadrukken. Er zijn ouders die kritisch worden, maar er is ook een hele grote groep die echt, en beide uit de allerbeste bedoelingen, maar heel erg voor het kind gaan zorgen. Die het overnemen, daar gaan de bordjes met eten naar de kamer toe. En worden kinderen naar sporten gebracht. En dat is met de beste bedoelingen, maar dat holt eigenlijk het zelfvertrouwen en de autonomie van het kind wat uit. En dat maakt eigenlijk dat het kind steeds minder... Dat werkt alleen maar eigenlijk de depressie nog weer in de hand.
Dat er steeds minder initiatief komt vanuit het kind zelf.
Ja.
Dus het is een vurig pleidooi voor het behoud van autonomie.
Absoluut.
Want wat doet autonomie voor ons mensen?
Nou, dat is extreem belangrijk. En helemaal in die adolescentie is het juist wat adolescenten moeten doen, is de wereld ingaan. Die moeten gaan exploreren wat ze willen. Dus dat moeten ouders ondersteunen. En zelfs als een kind depressief is. En dat voedt natuurlijk enorm het zelfvertrouwen van het kind. Als het merkt dat het zelf dingen voor elkaar kan krijgen. Dat is een enorme stimulans. Dus dat behouden en de nieuwsgierigheid laten prikkelen. En dus aanmoedigen om dingen te gaan ondernemen. Dat blijft heel erg belangrijk. En dat zien we vaak gebeuren dat moeilijk is als een kind depressief is.
Dat mensen dan te veel uit liefde gaan zorgen.
Ja.
En te veel autonomie wegnemen. Hoe zit het met het psychisch welzijn van de ouders zelf?
Ja, dat is ook een hele belangrijke. Dat is eigenlijk de vierde pijler. Dus heel goed dat je dat vraagt. Het is echt heel heftig als je kind depressief is. En heel verdrietig, zeker ja, als het echte kind niet meer naar school gaat of ook zelf suïcidaal is bijvoorbeeld. En ja, door die grote liefde van ouders is de neiging ook om helemaal in mee te gaan. En dus we weten ook uit onderzoek dat als ouders zelf somber zijn of depressief, het is een risicofactor voor het kind. Maar ouders die voelen zich vaak bezwaard om toch dingen voor zichzelf te gaan doen. Dus een van de grote boodschappen is ook, zorg dat je ook goed voor jezelf zorgt. Ga weer leuke dingen doen. Ga sporten. Ga met je partner uit eten. Doe iets voor jezelf waar je echt beter van voelt. Dat is niet alleen voor jezelf goed, maar ook voor je kind goed. En we hebben echt wel gehoord van kinderen, waarvan de ouders dan in een groep meededen, waar we dit aan ouders leren, dat het echt een bevrijding was voor de jongeren ook. Ik vond het zo fijn dat mijn moeder weer voor zichzelf leuke dingen ging doen. Ik voelde me daardoor niet meer schuldig. Dat mijn depressie zo op mijn ouders, dat het voor mijn moeder zo zwaar was. En ook, ik wist dat ik er nu nog niet was, maar wel dat voor mij later, dat ik dat ook weer zou kunnen doen. Dus ook een voorbeeld weer. Dus het voorleven geldt ook hierin heel erg.
Wauw, wat een belangrijke bevinding. Met jouw onderzoeksgroep hebben jullie het programma ontwikkeld Samen Sterk. Een programma voor ouders en depressieve jongeren. En je hebt daar ook een boek over geschreven met de titel Samen Sterk, krachtig je kind ondersteunen bij somberheid en depressie. En je geeft er denk ik al een beetje deze dingen van weg. Hè? Van waar richt dat programma zich op? Zijn er specifieke acties die je dan aanraadt of doet? Of is er bepaalde psycho-educatie wat ouders moeten weten?
Ja, om eerst even te zeggen van dit heb ik echt gedaan met collega's. Ja, dus het zijn drie mensen die ook in het veld deze cursus hebben gegeven. En dus ook weer heel veel input hebben teruggegeven over hoe ouders het vinden. En ik heb meer van de kant vanuit de wetenschap zeg maar hieraan bijgedragen. Dus dit is echt teamwork geweest.
Het is teamwork, waarvan akte?
Precies, ja. Dat wil ik er eventjes heel duidelijk zeggen.
Heel goed.
Ja, en de boodschappen die komen eigenlijk hierop neer. Dat, in eerste instantie geven we veel kennis mee over van wat is een depressie precies? Wat is adolescentie en alles wat daarbij hoort? En wat hoort echt bij de depressie? En dan kijken we eigenlijk naar het gedrag van jongeren, maar ook de gedachtes en wat voor impact dat heeft. Gevoelens en hoe ouders hiermee om kunnen gaan. En verder zijn we dus die 3-4 pijlers eigenlijk van het... Die warmte en de connectie leggen met het kind, hoe ouders dat kunnen doen. Verminderen van de kritiek, daar voorzichtig mee zijn. Die autonomie versterken en de zelfzorg. Dat zijn hele belangrijke pijlers. En tenslotte hebben we ook nog veel aandacht voor wat kan een ouder doen, bijvoorbeeld in contact met de school, om aanpassingen te doen, zodat het voor het kind makkelijker en minder stressvol is op school. En social media bijvoorbeeld is ook nog een aparte hoofdstuk waar we wat...
Daar doe je nu lichtzinnig over, maar wat moet je daar dan mee doen met dat social media? Want dat is in deze tijden nog een groot ding.
Ja, dat is ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld. Maar je kan natuurlijk wel gesprekken hebben met je kind. Kind ook zelf laten reflecteren van wat zijn de kanten die goed doen? En wat zijn ook aspecten waar kinderen zich slechter door voelen? En toch ook kijken naar hoe kan je het beperken in de tijd, bijvoorbeeld van hoeveel tijd eraan wordt besteed. Maar dat wel heel erg in de adolescentie is het niet meer zo dat je een telefoon kunt afpakken. Dus hoe kan je dat ook samen met het kind ook weer die autonomie bij het kind wel laten?
Precies, want als je hem afpakt, dan komt de autonomie weer in het geding.
Ja, absoluut. Dus dat is wel een lastige terrein.
Dus het met eigen verantwoordelijkheid en eigen inzicht die dingen aan de kant laten leggen af en toe.
Ja, precies.
Of gebruiken voor het goede. Deze 4 pijlers, daar stoelen jullie op. Dus dat is het echt contact blijven maken. Kritiek en oordelen beperkt houden. Zorgen dat die autonomie, dat je die blijvend versterkt en heel goed voor jezelf zorgen. Als je deze zou meenemen naar het werkveld van de loopbaanbegeleider die met jong professionals werkt, dus die met jongeren voor zijn neus heeft, die ook misschien suïcidaal zijn of die somber zijn, die je weer in beweging wil krijgen of die daartegen aanschuren. Wat kunnen loopbaanbegeleiders hiermee met deze informatie? Dat is een andere relatie dan de ouder.
Ja, zeker. Ja. Nou, ik denk op zich dat die pijlers eigenlijk ook heel goed doorgevoerd kunnen worden bij loopbaanbegeleiders. Ook dat daarin is natuurlijk wel de discussie, ook op de universiteiten bijvoorbeeld, van in hoeverre moet je echt gaan zorgen, hè? Allerlei faciliteiten organiseren voor jongeren die zich slecht voelen. En waar richt je dan op? En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we niet te veel dus echt voor de jongeren gaan zorgen. Dus die autonomie is daarin ook weer heel erg belangrijk. Dus toch heel erg het gesprek voeren over van wat is er voor deze jongeren nodig om goed te kunnen studeren, om echt weer te voelen van, hè, wat zijn de dingen die wel goed gaan? Waar is wel interesse voor? Hoe kan een jongere de omgeving zo organiseren dat het maximaal kan functioneren? Dus daar meer dan in ieder geval niet te veel overnemen. Ja.
Zie je dat een beetje ook in onderwijsland of in de begeleiding gebeuren, dat die neiging ook daar gaat? Van...
Ja, er is wel een hele discussie bijvoorbeeld ook hoe de inrichting van bijvoorbeeld bij studentenpsychologen. Hè? Van, er is eigenlijk een druk dat studentenpsychologen, wat het aanbod is, dat niet voldoende is. En waar ga je dan op insteken? Dus wil je nog meer uitbreiding van het aanbod van de studentenpsychologen? Of probeer je meer op een andere manier, meer preventief, echt het studentenwelzijn breed te versterken en juist de veerkracht van studenten te versterken? Of bijvoorbeeld ook onderling te zorgen voor meer, dat ze elkaar ook meer weer stimuleren bijvoorbeeld. En ik denk wel dat we daar voorzichtig in moeten zijn om niet te veel echt inderdaad alleen maar psychische hulp te bieden, maar ook die andere kant echt te stimuleren.
Grappig, in jouw andere interventies zit ook veel meer van samen en de groep in. Hè? Dus hoe krijg je de autonomie? Maar ik hoor je ook zeggen, hoe kunnen ze met elkaar het studeren weer mogelijk maken? En in plaats van de hulpvraag, waar je natuurlijk veel meer naar de geïsoleerde plek gaat van de één-op-één begeleiding.
Ja.
Zeg jij een soort van stimulans ook wel weer die groep in, of de organisatie in, of het leven in?
Ja, absoluut. Ja, ik vind dat zien we ook al bij de groepen. Dus die interventie Samen Sterk is ook voor ouders, dat doen we ook in groepsformat. En nou, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ouders daar in eerste instantie ook over teruggeven, dat het zo fijn is ook om in een groep hierover te hebben en de herkenning. En dat geldt natuurlijk ook voor studenten onderling. Dat als je samen bent en je herkent van elkaar de problemen, dat is fijn, die erkenning. Maar ook de oplossingen.
Want wat zie je daar dan gebeuren? Wat doet dat met de oplossingen in zo'n groep?
Nou, bij de ouders zie je heel sterk van er is natuurlijk veel herkenning bijvoorbeeld hoe om te gaan als een kind zich zo terugtrekt. En de een zegt, oh, ik ga dan altijd een stukje rijden. Dan hoef je elkaar niet aan te kijken en dan komen de leuke gesprekken. En de ander zegt, wij gaan altijd samen koken bijvoorbeeld. Dat werkt goed. Dus op die manier is het veel makkelijker. Ja, om gewoon, het is wisdom of the crowd als het ware.
The wisdom of the crowd, mooie. En het lijkt ook alsof dat dan de deling en de herkenning doet ook nog iets, denk ik, voor dat soothing system.
Ja, dat is natuurlijk een ander aspect. Dat daarmee de inbedding, want dat geldt natuurlijk niet alleen voor de jongeren. Die voelen zich vaak heel eenzaam en geïsoleerd. Dus daarin versterk je inderdaad het soothing system. En dat geldt ook voor gezinnen. Voor beide is dat denk ik een heel belangrijk aspect.
Ja, en in de loopbaanbegeleiding heb je natuurlijk ook vaak een één-op-één gesprek. Ja. Dus hier eigenlijk soort on the side is het misschien ook een uitnodiging. Doe dit soort gesprekken misschien in groepen.
Ja,
of
absoluut.
In kleine groepen.
Ja.
Of zodat je dat ook mobiliseert.
Ja.
Wat kunnen ze nog meer hieruit meenemen in die gesprekken? Dus het goed de autonomie behouden. Wat denk jij hoe dat bijvoorbeeld gaat over dat goed voor jezelf zorgen?
Ja, dat is ook een goed punt natuurlijk. Dat speelt in ieder geval, ik werk in Leiden aan de universiteit. En daar weten we in ieder geval dat de werkdruk, en dat zal hier vast niet anders zijn, dat de werkdruk gewoon hoog is. En ook onder studenten, psychologen en adviseurs heel hoog is. Dus daarin is het ook belangrijk om echt, ook onderling bijvoorbeeld, met elkaar en groep te bespreken van deze pijlers bij wijze van spreken. Van hoe kan je ook voor jezelf zorgen dat je niet dat je ook gewoon fit bent en energiek bent. En op die manier kan je ook mensen beter helpen. Dus het is niet beter om maar eindeloos door te gaan, maar ook juist buiten het werk goed voor jezelf te zorgen. En kan ook binnen het werk zijn van af en toe met elkaar gewoon iets leuks doen. Samenkomen en iets inspirerends doen.
Zodat je ook die binnenwereld goed blijft voeden. Want een depressieve jongere voor je trekt ook heel veel energie. Hè?
Ja.
Het is zwaar om zoveel zwaarte voor je neus te hebben.
Ja.
Dus wil je dat een beetje in balans houden, dan moet je wel extra goed voor jezelf zorgen misschien.
Ja, dat is absoluut. Een adviseur die heeft denk ik. Ja, die hoeft niet alleen maar met depressieve jongeren. Er zit natuurlijk, komt van alles langs. Maar ja, die onderling ook de inspiratie. Hè, daar geldt eigenlijk ook weer van dingen uitwisselen. Dat
heel goed werkt. Ja. Is er iets in de begeleiding met een depressieve jongere waar je wat extra, ik noem dat nu net even zo, dat is zwaar. Maar wat valt op als je met depressieve jongeren werkt? Wat vraagt dat van de begeleiding?
Nou, ik denk het meest wat vooraan ligt is dat het gewoon lastig is om een kind te bereiken. En daarin is denk ik geduld en echt proberen eerst niet te snel tot de kern of tot acties te komen. Maar ook daarin echt, hoe kan je goed verbinding leggen? Waar kan je iets vinden waar het kind in geïnteresseerd is of waar een jongere in geïnteresseerd is? Dus daar echt even de tijd voor te nemen en te zoeken en wat door te vragen over dingen misschien ook buiten de studie. Dus eerst ook weer daar de eerste connectie.
En dan
op het gedrag of wat je wil bereiken. Dus daar echt even
En het is mooi alle bewegingen die je maakt, want je doet heel veel nu met je hand. Want het is heel subtiel. Het is dus heel klein. Dus durf met zo'n jongere die last heeft van depressieve klachten, durf klein te kijken, maar het moet wel eerst daar zijn.
Ja.
Die verbinding, die connectie. Want anders is er niks te doen.
Anders precies, nee.
Anders is er niks
nergens.
Te doen.
Nee.
En dan, voordat we in de val schieten van toch kritiek, want iemand is misschien weer niet komen opdagen, heeft misschien iets beloofd wat hij zou doen, wat hij toch niet heeft gedaan, want hij is toch nog niet in beweging te kunnen komen. Zijn daar goede handvatten uit jullie praktijkervaring in het begeleiden van die ouders die we kunnen meenemen? Hoe ben je zorgvuldig met je kritiek?
Ja.
Of hoe doseer je dat?
Goed punt. Nou, daarin is het denk ik alleen al heel belangrijk om te beseffen dat juist probeer gewoon heel erg de aandacht te leggen op wat er wel goed gaat. Je ziet natuurlijk van alles wat niet goed gaat, maar dat heeft gewoon geen zin. Dat heeft het kind of de jongere zelf al 20 keer bedacht. Dus benadruk vooral, ook al is het klein, van wat er wel goed gaat. En slik echt in wat je allemaal, als iemand niet is gekomen, maar wel zelf een berichtje stuurt, bijvoorbeeld van, of ik was te laat. Laat dat gaan, maar zeg wat fijn. Benadruk gewoon wat er wel is gebeurd.
Wat goed dat je een berichtje hebt gestuurd.
Ja, precies. Ja, ja. Dat is, ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe een gezin in de oude samen sterke interventie hadden overlegd met de conciërge van de school. Om echt te zeggen als een kind te laat is, niks zeggen, maar juist te zeggen wat fijn dat je er bent. En dat iedere ochtend, of het nou laat of op tijd was, gewoon wat fijn dat je er bent. En dat heel veel impact had.
Wauw. Dus op dagelijkse basis heel veel positieve bekrachtiging op alle kleine dingen die goed gaan.
Ja, precies. En het liefst ook nog, dat hebben we een van mijn promovendi onderzocht, ook nog aansluiten bij wat het kind zelf ook goed vindt van zichzelf. En dat is lastig als je depressief bent, maar niet dus hele grote complimenten over waar een kind helemaal niet bij zelf ook vindt of wat niet relevant is voor het kind. Maar probeer echt aan te sluiten bij waar het kind of de jongere zelf is.
Heb je daar een voorbeeld van? Wat voor soort compliment is een klein compliment? Of
nou,
is dat zoals die conciërge?
Precies, zoals de conciërge. Of compliment hoeft ook niet eens per se complimenten te zijn, maar ook iets wat je waardeert. Van, ik vind het fijn om even samen even een ommetje te maken, bijvoorbeeld.
Fijn om even samen hier met je te zijn.
Samen even hier.
Fijn dat je
Precies.
er bent.
Ja, dat is eigenlijk de basisboodschap.
Bernet, ik vond het ook ontzettend fijn dat jij hier was.
Nou,
en dat jij hier bent. En ja, dus de take home is goed voor jezelf zorgen. Kritiek en oordelen beperken. Zoek naar de kleine positieve bekrachtiging. Neem die autonomie niet af, maar versterk hem vooral. Maar dit alles kan niet voor contact.
Nou,
dus
geweldig.
Eerst contact.
Ik had het niet beter kunnen samenvatten, dank je wel.
Dank jou wel dat je hier was. Wil je meer weten over de omgang met depressieve jongeren? Lees het boek Samen Sterk, krachtig je kind ondersteunen bij somberheid en depressie. Meer weten over het werk van Bernet Elsinga? Kijk op de website van de Universiteit Leiden. Het was me groot genoegen dat je hier was. Wij zijn te vinden op iTunes, SoundCloud, Spotify of via de website www.hva.nl/loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram. Vond je deze podcast leuk of interessant? Waardeer hem dan in je podcast-app. Zeg het voort. Dit was de Loopbaancoach. Leuk dat je luistert.